vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekhof 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is Voice of Indonesia met het nieuws. President Joko Widodo zal de MNEK 2023 in de straat van Makassar openen. Minister Hartarto en ASEAN-ministers bespraken arbeidskwestie in de IPEF-samenwerking. Dit is nieuws compleet. Het is de bedoeling dat de president Joko Widodo in de 2023 Komodo Multilateral Naval Exercise MNEK zal openen die op 5 juni zal worden gehouden in de straat van Makassar. De commandant van de Marine van Makassar, Brigade Generaal Amir Kasman, zei zondag in Makassar dat de MNEK Multilaterale Marine Oefening een niet-oorlogsoefening is die prioriteit geeft aan maritieme samenwerking in de regio, rampenbestrijding en humanitaire operaties. De oefening heeft tot doel de samenwerking tussen de Indonesische marine en bevriende landen zoals de Verenigde Staten, Australië, Brazilië, Canada, China, Japan, Zuid-Korea, Maleisië, Myanmar, Nieuw-Zeeland, Nederland, de Filipijnen, Pakistan, Singapore, Rusland te versterken, Thailand, Timor-Leste en Engeland. De MNEK van dit jaar heeft als thema partnerschap om de herstelen en sterker te worden. Dat naar verwachting de interoperabiliteit tussen de marine zal vergroten, vooral bij het reageren op natuurrampen en handhaven van maritieme veiligheid en stabiliteit. De coördinerende minister van Economische Zaken, Erlangga Hartarto, en verschillende hoge ASEAN-functionarissen bespraken de rol van derde partijen in de context van de arbeidskwestie in de Indo-Pacific Economic Framework, IPEF-samenwerking. Minister Hartarto zei in een verklaring die zondag in Jakarta werd ontvangen dat de bijeenkomst werd gehouden voorafgaand aan de ministeriële bijeenkomst van IPEF in Detroit, VS, op zaterdag lokale tijd. De discussie werd bijgewoond door de leiders van 7 ASEAN-landen delegaties, namelijk Brunei Darussalam, de Filipijnen, Indonesië, Maleisië, Singapore, Thailand en Vietnam. Tijdens de discussie benadrukten de deelnemers de rol van de vakbonden en het maatschappelijke middenveld in een aantal kwesties die verband houden met werkelijkheid in ASEAN-landen en benadrukten ze de noodzaak om consensus te bereiken over IPEF-samenwerking. Bij deze gelegenheid zei Hartarto dat het mechanisme bij de Internationale Arbeidsorganisatie, ILO, een oplossing zou kunnen zijn voor het oplossen van arbeidsproblemen door de rol van de overheid, bedrijven en vakbonden te betrekken. Aan het einde van deze bijeenkomst zijn de ASEAN-afgevaardigden overeengekomen dat de bespreking van arbeidskwestie in het kader van de IPEF-samenwerking in overeenstemming moet zijn met de ILO-mechanisme en moet worden ingevoerd via dit mechanisme rekening houden met de binnenlandse regelgeving. Het Indonesische voorstel om kritieke mineraalkwesties op te nemen in de bespreking van pijler 1 aangaande handel van het Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, IPEF, heeft steun gekregen van de lidstaten van het forum. Volgens een persverklaring van het coördinerende ministerie van Economische Zaken in Jakarta zondag, werd het voorstel gedaan door de coördinerende minister van Economische Zaken, Erlangga Hartarto, tijdens de IPEF ministeriële bijeenkomst die werd gehouden in Detroit, Michigan, VS zaterdag. De minister van de 7 ASEAN-lidstaten die bijeenkomst bijwoonden, waren het eens geworden om het voorstel van Indonesië te steunen. Ook Australië reageerde hier positief op. Bovendien zei Erlangga dat Indonesië, samen met de partners uit Brunei Darussalam, Maleisië, de Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam in Spanje zullen ondersteunen om vrije en open handel en vestigingen te vergroten via het IPEF-samenwerkingskader. Naast deze 7 landen omvatten IPEF lidstaten Australië, India, Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Deze landen vertegenwoordigen meer dan 40% van de wereldeconomie en 28% van de wereldhandel in de goederen en diensten. IPEF zal naar verwachting een verscheidenheid aan tastbare economische voordelen bieden, zoals het openen van nieuwe marktkansen voor micro, kleine en middelgrote ondernemingen, het verhogen van de lonen van werknemers en het verlagen van grondstofprijzen. De Kalimantan Islamic International Conference, KAIB, waarbij Indonesië, Maleisië en Brunei Darussalam betrokken zijn, heeft verklaard dat het met zijn ideeën zal blijven bijdragen aan ASEAN. Budi Suryadi, een lid van de conferentie, zei zondag in Jakarta dat deze internationale conferentie nieuwe ideeën blijft genereren voor de ontwikkeling van het eiland Borneo dat deel uitmaakt van de ASEAN-gemeenschap. Volgens hem heeft de Kalimantan Islamic International Conference tot doel internationaal broederschap te creëren op het eiland Borneo, in het bijzonder het creëren van een bredere da'wah in het kader van de opbouw van islamistische beschaving. Borneo wordt door de Indonesiërs Kalimantan genoemd. Hij legde uit dat bij de ontwikkeling de bijdragen van ideeën gebaseerd op islamistische leerstellingen en concepten, de programma's en de geest van de ASEAN hopelijk kan ondersteunen bij het verbeteren van de menselijke hulpbronnen in Zuidoost-Azië. De Kalimantan Islamic International Conference is een jaarlijkse conferentie die wordt georganiseerd door het Kalimantan Islamic Research and Development Center, PPIB, in samenwerking met verschillende universiteiten uit 3 landen op het eiland. Op de conferentie kwamen experts uit verschillende wetenschapsgebieden bijeen om gedachten en onderzoekresultaten met betrekking tot concepten in de islamistische leer te bespreken. We gaan naar buitenlandse nieuws. President Recep Tayyip Erdogan heeft in de tweede ronde presidentverkiezing in Turkije gewonnen. Hij kan op basis van de voorlopige uitslag rekenen op zo'n 52% van de stemmen. Zijn tegenstander Kemal Kılıçdaroğlu ging eerder deze maand in veel peilingen in kop, maar bleef steken op net geen 48%. Erdogan bedankte even voor 20-30 uur lokale tijd zijn aangaan en stemmen voor hun vertrouwen. Of sprak hij zijn waardering uit over opnieuw een goede omkomst. Volgens de 69-jarige president zijn alle 85 miljoen Turken vanavond winnaars. In de aanloop naar de verkiezingen had Erdogan het laatste vanwege de hoge inflatie en economische malaises in Turkije voor het eerst maar dan ook een tweede ronde nodig om te bepalen wie de nieuwe president zou worden. Erdogan kan zich opmaken voor een derde termijn van 5 jaar als president van Turkije. Dat is naar eigen zeggen zijn laatste termijn. Met 52% van de stemmen scoort Erdogan in de tweede ronde hoger dan in de eerste ronde op 14 mei. Toen was hij goed voor 49,24% van de stemmen. Dat was niet genoeg om direct de winst te pakken. Maar het was ook een eerste signaal dat Erdogan weinig aan populariteit had ingeleverd. Daar zag het op basis van peilingen in april en begin mei wel naar uit. De Europese energietransitie is niet mogelijk zonder China. Dat stelt minister Liesje Schreiner-Maaser Nederlandse Buitenhandel en Ontwikkelingssamenwerking zondag. Europa probeert minder afhankelijk van het Aziatische land te worden, maar ons land moet zich daarbij niet helemaal onkoppelen, zei Schreiner-Maaser in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Volgens de minister heeft Nederland een sterke handelsrelatie met China en Nederland hebben elkaar nodig om onze economieën duurzamer te maken en voor de groene transitie. De G7, waar Nederland via de Europese Unie aan tafel zit, sprak onlangs af de risico's van de banden met China te verminderen. Dat willen de landen bijvoorbeeld doen door meer ruw materiaal uit andere landen te halen en zelfs schone technologie sectoren te ontwikkelen. Beste luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
De VOI International Quiz is terug. De VOI International Quiz 2023 is in de vorm van essay-schrijfwedstrijd, die over één van de superprioriteit toeristische bestemmingen gaat, namelijk Borobudur, Toba Mir, Likupang, Mandalika en Labuan Bajo. Schrijf een essay over één van deze bestemmingen. De essay moet met een lengte van 700 tot en met 800 woorden in de arialettergrootte 12. Lees en neem uw essay op en stuur de opname naar voiquiz2023@gmail.com. De essayschrijfwedstrijd is van 10 april tot en met 20 augustus 2023 geopend. De winnaar zal een speciale prijs krijgen. De winnaar zal op 11 december 2023 aangekondigd bij het vieren van de 78ste radiodag. Voor verdere informatie, ga naar onze website www.voinews.id en onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Blijf je voor, misschien ben je de winnaar.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia met het commentaar. De algemene verkiezingen van 2024 zijn in zicht. De politieke dynamiek neemt toe. De politiek discours begon overal te verschijnen, van de basis tot de elite. Verschillende partijen begonnen hun gelederen te sluiten en partijdige groepen te vormen. Dit is een teken dat het politieke jaar in Indonesië is begonnen. Ondertussen laat de post-pandemie een trend zien van toenemende internetgebruikers in Indonesië. Op basis van de gegevens van Indonesische Internet Profiel uit 2022, gepubliceerd door de Vereniging van Indonesische Internet Service Providers, heeft de internetpenetratiegraad in Indonesië in 2022 77,02% bereikt. De cijfer is met bijna 13% gestegen ten opzichte van 2018. Deze ontwikkeling zal bijna zeker de politieke activiteiten in de digitale wereld vergroten, vooral met het oog op de algemene verkiezingen van 2024. Onnodig te zeggen dat de politieke elite sociale media zullen gebruiken om campagne te voeren. Kansen voor de opkomst van deze informatie zijn ook wijd open. Verwijzen naar het boek Journalism, Fake News, Disinformation, gepubliceerd door UNESCO in 2018. Is desinformatie een opzettelijke leugen en wordt actief geïnformeerd door slechte actoren? Dit is een wereldwijd probleem, aangezien het verschillende aspecten van informatie kan omvatten, waaronder klimaatverandering, amusement en meestal politieke propaganda. In Indonesië zijn er eigenlijk verschillende apparaten die kunnen worden bedreigd tegen diegenen die desinformatie verspreiden. Onder hen zijn de kieswet over het verbod op campagne voeren, de IHO-wet over beledigingen en de verspreiding van haat tegen etniciteit, religie, ras en tussen groepen. In de praktijk is de implementatie van deze bepalingen echter erg moeilijk, omdat desinformatieverspreiders bij het uitvoeren van hun acties doorgaan anonieme identiteiten gebruiken, waaronder traceren, erg moeilijk is. De belangrijkste inspanning om dit probleem aan te pakken is het vergroten van de digitale geletterdheid van de gemeenschap, namelijk het vermogen om de waarheid van een informatie te ontvangen, te verwerken en te verifiëren. Dit kan worden bereikt door middel van trainingen met betrekking tot digitale geletterdheid, waarbij de overheid betrokken is via het ministerie van Communicatie en Informatica. Afgezien daarvan moeten verkiezingsorganisatoren, met name de KPU en de algemene verkiezingstoezichthouder, ook deelnemen door kanalen te bieden om verkiezingsgerelateerde desinformatie te corrigeren en tegen verhalen te verspreiden over onderwerpen die vaak voor desinformatie worden gebruikt. Verder zijn de partijen die betrokken moeten worden bij het bestrijden van desinformatie, de sociale media platforms. Aan de ene kant zijn sociale media een plek waar desinformatie wordt gecreëerd en verspreid. Aan de andere kant hebben sociale media echter ook relatief geavanceerde functies en mechanismen voor het modereren inhoud.
Daarom zijn sociale media ook verantwoordelijk voor het modereren, inhoud en het bieden van functies die informatie bevatten met betrekking tot huidige verkiezingen. Het is te hopen dat het Indonesische volk met het oog op het politieke jaar voorafgaand aan de verkiezingen van 2024 verstandiger kan omgaan met internet, met name sociale media. Zowel bij het maken van content, het verspreiden ervan als het ontvangen of filteren ervan. Laat geen wrijving ontstaan die kan leiden tot verdeeldheid in de natie. Daarom is een goede samenwerking nodig bij het aanpakken van desinformatie om vreedzame algemene verkiezingen en een kwaliteitsvolle democratie tot stand te brengen. Dat was het commentaar.
Beste luisteraars, we beginnen vandaag in de geschiedenis op 29 mei 1953. Sir Edmund Hillary en Tenzin Norgay waren de eerste mensen die de top van de Everest bereikten. Edmund Hillary, een bergbeklimmer uit Nieuw-Zeeland, en Tenzin Norgay, een Sherpa uit Nepal, bereikten als eerste de top van de Everest, de hoogste top van de Himalaya. Ze bereikten de top van de berg op een hoogte van 8.850 meter op 29 mei 1953. Tijdens zijn beklimming werd Edmund Hillary bijgestaan door 150 professional klimmers plus 750 ondersteunende bergbeklimmers, samen met een gids van de Sherpa-stam genaamd Tenzin Norgay. Na zijn succes richtte Edmund Hillary zijn aandacht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de mensen in Nepal, met name de Sherpas. We gaan naar 29 mei, National Ouders Donsdag. National Ouderendag wordt elke 29 mei gevierd als een vorm van zorg voor een waardering voor ouderen. National Ouderendag werd officieel uitgeroepen door president Suharto in Semarang op 29 mei 1996 ter ere van de diensten van Dr. Rajiman Wedio Diningrat, die op zijn hoge leeftijd de eerste bijeenkomst van het onderzoeksbureau voor de voorbereidende werkzaamheden voor de Indonesische Onafhankelijkheid, PPU-PKI. We eindigen deze dag in de geschiedenis met 29 mei 2006, de Lapindo Geitenmoederstroom. De overstroming van Geitenmoeder in Sidoarjo, of bij het publiek beter bekend als de Lapindo Moeder, is een gebeurtenis waarbij Geitenmoeder wordt uitgespuugd op de boorlocatie van PT Lapindo Brantas in Balong Nongo Hamlet, Renokonongo Dorp en Jatirejo Dorp, Porong, district Sidoarjo, Genskap, Oost-Java, sinds 29 mei 2006. De Geitenmoederstroom heeft door de jaren heen geleid tot overstroming van woon-, landbouw- en industriegebieden in de drie omliggende subdistricten, evenals van invloed op de economische activiteit in Oost-Java. Dus luisteraars, dat was vandaag in geschiedenis voor deze keer. Tot ziens.
Voice of Indonesia.
Masih sanggup berjalan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia meets Indonesiaku. The Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Retno Marsudi, kreeg bezoek van de Minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, Jean Asselborn, in het gebouw van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Jakarta. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei op donderdag tijdens een gezamenlijke persverklaring met de Luxemburgse Minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn in Jakarta, dat Indonesië en Luxemburg de mogelijkheid zouden onderzoeken om de samenwerking op het gebied van economie, transport en logistiek en gezondheid te vergroten. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi was er een aanzienlijke stijging van de Luxemburgse investeringen in Indonesië, namelijk met 732% in het eerste kwartaal van 2023 in vergelijking met het vorige jaar, evenals een stijging van handelswaarde met 15% in de afgelopen 5 jaar. Tijdens de bilaterale ontmoeting bespraken de twee ministers van Buitenlandse Zaken ook het belang van het zo snel mogelijk afronden van de onderhandelingen over de CEPA-brede economisch partnerschap overeenkomst tussen Indonesië en de Europese Unie. Volgens Retno Marsudi zijn de spanningen om vertrouwen op te bouwen nodig voor Indonesië en de Europese Unie om de laatste onderhandelingslijn te bereiken. Minister van Buitenlandse Zaken Retno verwelkomde ook de Air Service Agreement die zal worden ondertekend door minister van Buitenlandse Zaken Asselborn en de Indonesische minister van Transport Budi Karya Sumadi. Retno Marsudi benadrukte dat deze overeenkomst connectiviteit zou stimuleren en zakelijke kansen zou vergemakkelijken, met name in de vraagsector. Door deze overeenkomst zal de onder Luxemburgse vlag varende vrachtluchtvaartmaatschappij Cargolux het aantal vluchten naar Indonesië uitbreiden. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi moedigt haar partij Luxemburg aan om Batam te gebruiken als hub voor vrachtvluchten in de ASEAN-regio. Ondertussen verwelkomt de minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi in de gezondheidssector de investering van Luxemburg om een productiefaciliteit voor medische koelkasten te bouwen. In Depok, West-Java, die sinds oktober 2022 in bedrijf is. Ze hoopt dat deze technologie kan bijdragen aan het verbeteren van gezondheidsfaciliteiten, het versterken van de capaciteiten voor vaccinproductie en waardoor Indonesia onderdeel wordt van de wereldwijde medische toeleveringsketen. Tijdens zijn verblijf in Jakarta bezocht minister Asselborn ook het Therma East Cancer Hospital om getuige te zijn van een show van geavanceerde technologie door het Luxemburgse bedrijf B-Medical System. Asselborn legt uit dat het gezondheidssysteem een van de belangrijkste sectoren van Luxemburg is. Asselborn benadrukte dat Luxemburg als lid van de Europese Unie vastbesloten is om de CEPA-onderhandelingen met Indonesië af te ronden, hoewel er nog verschillende kwesties zijn die door beide partijen moeten worden opgelost. Asselborn promoot het land ook als een van de meest open economieën ter wereld dat probeert een rol te spelen in financiële diensten en investeringen, met name groene en duurzame financiering, evenals logistiek en transport. Dat was Indonesia Cool.
Voice of Indonesia.
Sengaja.
Voice of Indonesia.
Selasras Laukawarmir lih in the Dorp Kuta Gungung Subdistrik Namanteran Karo Regenskap Noord Sumatra. Laukawarmir lih ongeveer 70 kilometer van de stad Medan, ongeveer 3 uur rijden. Tijdens de reis naar Laukawarmir kun u genieten van de uitzicht op de berg Sinabung en de groentenplantage van de lokale bevolking aan de voet van de berg. Eenmaal van gekomen bij Laukawarmir zal de koele lucht je onmiddellijk verwelkomen. Die komt omdat die meer aan de voet van de berg Sinabung ligt. Laukawarmir geeft een oppervlakte van ongeveer 200 hectare. Het meer Weerwater is groenachtig vanwege de vele groene heuvels rondom het meer. Je kunt hier ook zwemmen. Rondom het meer zijn er boten en te huur. Je kunt het meer met de boot rondvaren terwijl u geniet van de schoonheid. Voor degenen die van vissen houden, kunt u ook een vlot van een lokale bewoners huren om midden op het meer te kunnen vissen. Aan de rand van het meer staat een paviljoen dat je kunt huren op de ontspanning. Het kamperterrein bevindt zich aan de onderkant van het Laukawarmir met een oppervlakte van 3 hectare. Het gebied rond het Laukawarmir wordt vaak gebruikt als kamperterrein voor de klimmers die de berg Sinabung willen beklimmen. Laukawarmir is een van de ingangen naar de top van de berg Sinabung. De tocht van het Laukawarmir naar de top van de berg Sinabung duurt het ongeveer 4 uur, afhankelijk van het oude houdingsvermogen van de klimmers. Beste luisteraars, dat was Persona Indonesia voor deze keer. Tot ziens!
Thank you. De VOI International Quiz is terug. De VOI International Quiz 2023 is in de vorm van essay-schrijfwedstrijd, die over één van de superprioriteit toeristische bestemmingen gaat, namelijk Borobudur, Toba Mir, Likupang, Mandalika en Labuan Bajo. Schrijf een essay over één van deze bestemmingen. De essay moet met een lengte van 700 tot en met 800 woorden in de arialettergrootte 12. Lees en neem uw essay op en stuur de opname naar voiquiz2023@gmail.com. De essayschrijfwedstrijd is van 10 april tot en met 20 augustus 2023 geopend. De winnaar zal een speciale prijs krijgen. De winnaar zal op 11 december 2023 aangekondigd bij het vieren van de 78ste Radiodag. Voor verdere informatie, ga naar onze website www.voinews.id en onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Blijf je voor, misschien ben je de winnaar.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia.
Luisteraars van over de hele wereld, dit is Voice of Indonesia met Spreek Maar Bahasa. Spreek Maar Bahasa is een samenwerkingsprogramma tussen Voice of Indonesia en het Taalontwikkelingsbureau van het ministerie van Onderwijs en Cultuur, die u leidt om in het Indonesisch te praten en de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch te leren kennen. Het thema voor vandaag is menginap di hotel of bij het hotel logeren. Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Dev en de hotelreceptioniste.
Lampu di meja saya tidak menyala.
Baik, teknisi kami akan ke kamar Anda.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, u kunt het naar mij herhalen. Lampu di meja saya tidak menyala. Lampu di meja saya tidak menyala. Betekent, the lamp op mijn tafel is niet werken. Kulkas di kamar saya tidak dingin. Kulkas di kamar saya tidak dingin. Betekent, the kulkas in my kamar is niet koud. In het dialoog hoort u een klaag van Dev naar het hotelreceptioniste dat de lamp in zijn kamer is niet werken. In het Indonesisch om iets die niet werken uit te stellen gebruiken we het woord tidak en daarna gevolgd met de werkwoorden. Bijvoorbeeld tidak menyala. Dit betekent niet werken. Tidak betekent niet. Dus de formule is tidak plus de werkwoorden die de conditie beschrijven. Voordat we beëindigen dit programma, luister maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
Lampu di meja saya tidak menyala.
Baik, teknisi kami akan ke kamar Anda.
Dat was Spreek Maar Bahasa voor vandaag.
Thank you.
pintu hati yang kau tutup. Bolehkah ku buka sekedar melangkah masuk dan coba menyapa. Usah lagi kau simpan kecewa karena dia. Beri dirimu kesempatan untuk menyamai cinta. Karena kau layak bahagia.